Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom op deze zondag in deze dienst, waarin dominee Hak uit IJzendoorn zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen op Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het zesde vers van Psalm 72. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Laten we deze dienst beginnen in afhankelijkheid van de Heer en met de zegengroet van Hem. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 33, daarvan het derde vers. God is de schepper. Hij schept in het heilige recht zijn welbehagen. Van zijn wijsheid en van zijn goede tierenheid doet hij alom gewagen. Overal laat hij dat vermelden. God wil geen dwaasheid, geen tovenarij. Daar zullen we vanavond over horen. Psalm 33, vers 3. De geest van de Heere stelt ons in de vrijheid. We zingen dat in Psalm 124, vers 1 en vers 4. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer niet bij ons is geweest, dan waren wij allang vergaan. We ontkwamen haast aan des vogelvangers net, aan de strikken van de boze, van de duivel, waar het vanavond ook over mag gaan. Als wij het geloof belijden, dan mogen wij in de vrijheid van de geest ook zingen. Psalm 124, vers 1 en 4. Maar wij belijden eerst ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de kerk van alle eeuwen, van alle plaatsen, met de woorden van de 12 artikelen. Ieder belijdt in zijn of in haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren in de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van dit lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, laten wij nu samen eerst de Heere God bidden om het licht van zijn Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. Laten we samen bidden. Heere, groot en heilig God, almachtig, die in de hemel woont, wij komen tot u in het gebed. En wij doen dat in vrijmoedigheid door uw genade. Omdat u een heilige God bent, maar ook barmhartig en vol van liefde en genade voor ons mensen. U bent het immers die ons in de gelegenheid, die ons de gelegenheid geeft en die ons mogelijkheid geeft om hier in de kerk samen te komen als gemeente. Voor de tweede keer op deze dag mogen wij in vrijheid in uw huis komen. Niemand die ons daarin tegenhoudt. Toch kan het zijn dat de duivel probeert ons van u af te houden. Toch kan het zijn dat hij ons in gedachten brengt alles wat niet is naar uw heilige wil. Dat wij bezig zijn met alle gedachten van het dagelijks leven waar we morgen weer in verder hopen te gaan. En dat hij ons de rust van een rustdag probeert te ontnemen. Het kan ook zijn dat de duivel ons probeert in te fluisteren dat het niet meer zo hard nodig is om naar de kerk te gaan. Dat het met één keer wel kan of zelfs zonder naar de kerk te gaan. Dat u de Heere God met die Bijbel van oude tijden is, maar niet meer van deze tijd. Wat het ook is, Heere, er kunnen veel dingen zijn die ons van u afhouden. Een wonder van uw genade en een leiding van uw Heilige Geest, dat wij dan vanavond hier toch mogen zijn. Wij zijn niet beter dan andere mensen, maar wij mogen ons laten leiden door uw Heilige Geest, die ons brengt in de werkplaats van de Heilige Geest. Want waar uw woord de Bijbel opengaat, daar wilt u met uw Heilige Geest komen en werken. Dan bidden wij, Heere, voor degenen die hier niet kunnen zijn omdat ze oud geworden zijn, dat de leeftijd en de gezondheidstoestand het niet toelaat om hier in de kerk te komen. We denken aan de zieken in de gemeente, die misschien toch nog weer met ons mee kunnen luisteren via de kerkradio. Wij bidden, Heere, of dat u in een huiskamer of in een verzorg- of verpleegtehuis toch ook uw zegen wil geven als we daar meeluisteren. Of als we eenvoudig daar zelf de Bijbel openen en uw woord lezen. We bidden om uw zegen ook in deze dienst. Want als uw woord dan verkondigd mag worden, dan is het nodig dat wij vooraf bidden om het licht van uw Heilige Geest. Straks als we de Bijbel lezen, daarna als we eruit mogen preken, vervul dan ons hart met uw genade en liefde. Als het nodig is ook met de ernst van waarschuwing en vermaning, maar toch met die nodiging om mensen tot u, de Heer Jezus Christus, als hun zaligmaker te leiden. Geef ook uw Heilige Geest in het lezen van de Bijbel, het meelezen, maar ook het luisteren. Wil zelf met uw Heilige Geest in ons wonen, ons hart openen en ons verstand verlichten. Zoals u de Heer Jezus dat ook heeft beloofd, dat u een trooster zal zenden die altijd bij ons zal zijn. Heere, wil dan deze dienst geven dat het een goede dienst mag zijn waarop uw woord ons onderwijs geeft. Juist op het moment en juist op de manier die wij nodig hebben. Want u kent ons allemaal hier wie we zijn, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Ouderen en ouden, Heere God, wilt u ons allen uw woord geven op de juiste manier. Wat we nodig hebben als het brood des levens, dat wij weer voedsel ontvangen voor ons hart, voor het geloof. Wil het geloof versterken, wil het laten groeien, dat er vruchten in het leven gezien mogen worden die bij het geloof passen, die laten zien dat wij met u, de Heere Jezus, verbonden zijn. En als we dat geloof nog niet hebben, als we het kwijt zijn, Heere, wil het dan zelf met dat zaad van de wedergeboorte met dat zaad van uw woord wil het in onze harten strooien, Heere. En dat het in een goede toebereide akker mag vallen en dat het op mag groeien. Want dat is uw werk en het is uw gave, het geloof. Heere, wij bidden zo of dat u ons alles wil geven wat wij nodig hebben. Want zonder u kunnen wij niets doen. Dat moesten de discipelen belijden en ervaren. Dat merkten ze in de eerste christengemeenten. En dat merken wij ook hier in Ochten. Kom dan met ons, Heere, en vervul uw huis met uzelf, zoals u dat in het Oude Testament aan Salomo hebt beloofd, dat u in de tempel, in uw huis, bij uw volk wil wonen. Wij bidden zo of dat op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, op dit moment of op andere tijden op deze dag, dat het met uw zegen gepaard mag gaan. Dat uw koninkrijk nog uitgebreid mag worden, ook hier in Nederland. Want ook van ons volk, van ons land en volk zijn er zovelen die u de Heere de rug toekeren. Dan is het ook nodig dat in het hele land die roepstem uitgaat, bekeert u en geloof het evangelie. Wil mensen die op een dwaalweg zijn nog tegenhouden, wil ze terugbrengen bij uw woord. Of als ze het nog nooit gehoord hebben, Heere, breng ze ermee in aanraking. En mogen wij daar als middelen in uw hand voor gebruikt worden. Ieder op zijn eigen manier. Niet alleen een predikant. Maar alle mensen van de gemeente. Alle gelovige gemeenteleden. Als leden van uw lichaam. Die als het goed is, gericht zijn ook op hun naasten. Die ook het verlangen in hun hart hebben dat er nog meer leden bij dat lichaam toegevoegd worden. Heere, wilt u zo uw zegen geven, ook aan dominee Zonnenberg en de kerkenraad die hier deze gemeente mag leiden met de pastorale werkers. Geef, Heere, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden, maar dan ook in de diepte en in de breedte en in de hoogte van dat dierbare geloof dat ons zalig maakt. Dat onze verlangen geeft om meer en meer op u te gaan lijken. En dat ons een verlangen geeft om eenmaal ook hier van alle zonde en pijn en verdriet verlost te worden. Om dan bij u voor eeuwig in de hemel te mogen zijn. Wij vragen u dit alles, Heere. Niet omdat wij komen met verdiensten van onze kant. Maar pleitend. Vragend om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, wat Hij gedaan heeft aan het kruis, wat Hij gedaan heeft in zijn hele lijdensweg, maar ook dat Hij als een machtig vorst is opgevaren naar de hemel en daarvoor ons bidt. Wij vragen dit alles in zijn naam, uit genade. Amen. Ik ga met u lezen uit het boek van de Handelingen. Het evangelie van de apostelen, daarvan hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 12. Handelingen 13, en ik lees Gods woord vanaf het eerste vers met u. En er waren in Antiochië in de gemeente aldaar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Menahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder hen voor mij af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. Maar toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man, die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei: O duivelskind, vol van alle bedrog en alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu zie, de hand van de Heere is tegen u, en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar de mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, verwonderd, versteld over de leer van de Heere. Tot zover lezen wij Handelingen 13. En de tekst vindt u in vers 4a en in vers 5. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest verkondigden het woord van God. Vanuit vers 4, zij dan uitgezonden door de Heilige Geest, en in het vijfde vers verkondigden het woord van God. Boven de preek heb ik geschreven: wint de Heilige Geest of de duivel? En we zouden daar een antwoord op kunnen geven: de Heilige Geest, die bevrijdt door het woord uit de macht, uit de gevangenschap van het ongeloof. Wint de Heilige Geest of de duivel? De Heilige Geest bevrijdt door het woord uit de gevangenschap van het ongeloof. We gaan aan de hand van dit gedeelte nadenken over het bidden, over het preken, over het ongeloof en over het geloof. Maar die vraag blijft bovenaan staan: wint nu de Heilige Geest of wint de duivel? We gaan daar in de preek samen verder over nadenken straks. U krijgt eerst gelegenheid, denk, voor de collecten. Nee, dat doen we aan het eind, is ook goed. We gaan samen zingen uit Psalm 2, vers 5, 6 en 7. God is ook een geest van macht die te vrezen is als wij goddeloos zijn. Maar vrees dan de Heere, kust de Zoon, want welzalig is hij en zij die naar zijn reine leer in hem, in God alleen, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 5, 6 en 7. Gemeente, jongens en meisjes, die psalm 2. Daar staan wel moeilijke dingen in van strijd. Dat God zijn vijand zal verpletteren. Zo machtig is God. Ja, en toch zijn die psalmen een profetie over wat van de Heer Jezus later is gezegd en ook in het Nieuwe Testament is aangehaald. Dat de Heer Jezus is opgevaren en zit aan de rechterhand van God. En dat hij daar zit totdat zijn vijanden teniet gedaan zijn onder zijn voeten. Dus vanaf de tijd van de hemelvaart en vanaf de Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, in die eindtijd ontstaat nog steeds een heftige strijd. Tussen aan de ene kant God met zijn geest en aan de andere kant de duivel. Die probeert gevangen te houden, die probeert van de Heere God af te houden. En over zulke strijd gaat het eigenlijk ook in dat gedeelte van Handelingen 13. De Heilige Geest die strijdt om het woord van God in de harten van mensen in te brengen. Maar de duivel die strijdt daar tegenin om de mensen van God af te houden. Wie zal winnen? De Heilige Geest of de duivel? De Heer Jezus heeft een opdracht gegeven aan de discipelen. Nadat hij is opgestaan, in die laatste tijd dat hij nog met enkele van zijn discipelen, met enkele van zijn volgelingen af en toe samen heeft gewandeld en gesproken heeft, toen heeft hij een opdracht gegeven aan de discipelen. Ga dan heen, onderwijs al de volken in alle plaatsen en in alle landen die op dat moment bekend zijn, hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen alles wat ik u geboden heb. Dat is een hele lange zin waar de Heer Jezus een opdracht aan zijn discipelen heeft meegegeven. Toch twee woorden daaruit kunnen we wel onthouden en die klinken ons ook wel bekend in de oren. Doop hen, hen dopende. Ja, dopen, dat hebben de discipelen gedaan op de Pinksterdag en daarna gezinnen gedoopt. Tot op heden mogen dominees als knechten van de Heere God dat doen. Ik denk dat de meesten van jullie gedoopt zijn. Dat God de opdracht heeft gegeven en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als we nog niet gedoopt zijn, dan kan dat als we volwassen zijn en wij doen geloofsbelijdenis. En dan komt ook weer die zin en hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat tweede woord wat in die opdracht van de Heer Jezus staat aan zijn discipelen, dat ze de mensen moeten leren, preken, onderwijs geven. Zij moeten al de mensen vertellen van de Heer Jezus. Zij moeten al de mensen vertellen wie God voor hen wil zijn. En dat staat dan ook in onze tekst. Zij dan heen gegaan zijnde verkondigden het woord van God. Hoe zijn zij aan die opdracht begonnen? Hoe zijn de discipelen gaan vertellen van de Heer Jezus? Nou, als we het lezen in Handelingen 13, in de gemeente Antiochië, een eerste christengemeente, dan zijn zij met iets begonnen wat wij misschien niet hadden gedacht. Ze waren daar in die plaats Antiochië bij elkaar en daar dienden zij de Heer. Zij dienden de Heer door vasten en bidden. Zij dienden de Heer, ze gingen naar de kerk, zoals wij dat zondag aan zondag ook gewend zijn. En zij begonnen met bidden, vasten en bidden staat er. Weet je wat vasten is? Ja, misschien zeg je dan dat is niet eten, een lange tijd niet eten. En dat is op zich ook juist niet eten of minder eten. Maar vasten houdt ook in dat je allerlei dingen die je normaal gesproken doet, dat je die een bepaalde tijd minder of helemaal niet doet. Je doet in ieder geval zo weinig mogelijk van al die andere dingen om je aandacht, je gedachten in de eerste plaats te richten op de Heere God. om de tijd die je normaal gesproken bezig bent met heel veel andere dingen, die tijd nu in te vullen met bezig te zijn met de Heere God. Ze waren bijeen om te vasten en te bidden. Bidden weten we wel wat dat is. Bidden is vragen aan de Heere God. Bidden is vragen aan de Heere God alles wat wij nodig hebben. Maar Paulus en Barnabas en die andere mensen die wisten op dat moment eigenlijk nog niet goed wat Paulus en Barnabas allemaal nodig zouden hebben. Want zij waren al bezig met de Heere te dienen en te vasten en te bidden. En ze wisten nog niet precies dat zij die lange reis moesten gaan maken. Eén ding wisten ze wel. Zij waren door de Heere God met de opdracht uitgezonden, ook in Antiochië, eerst in Samaria, eerst in Jeruzalem. Zij waren met die opdracht in het leven uitgezonden dat de naam van de Heere God verheerlijkt moest worden. Dat die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor de mensen zalig kunnen worden, aan alle mensen verteld moest worden. Aan zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk plaatsen. Maar zij waren eerst bijeen om de Heere te loven en te danken. Zoals we in deze dienst ook gedaan hebben. Ieder van de vorsten die in hoogheid zijn gezeten, die komen toch tot de Heere God om hem te loven, om hem te aanbidden. Uit het heidendom zelfs zullen de mensen komen om God te aanbidden. En dat zingen en dat bidden hebben ze in Antiochië ook gedaan. En hoort God het bidden van de gemeente? Daar in Antiochië, als die gemeente bij elkaar is gekomen, hoort God het gebed? Ja. Weet je wat God doet? Hij stuurt zijn Heilige Geest. Terwijl zij de Heere dienden en vasten, zij de Heilige Geest. De Heilige Geest is gekomen op het gebed van de gemeente. God vanuit de hoge hemel, door de voorbidding van de Heere Jezus aan zijn rechterhand, hoort het gebed van zijn volk op aarde. Je kan het ook andersom zeggen. De Heilige Geest is in het hart van de gemeenteleden gekomen om hen te laten bidden. Die twee dingen horen bij elkaar. Bidden om de Heilige Geest en de Heilige Geest komt in het hart om nog des te sterker te bidden. Ja, bidden in de gemeente van Antiochië was extra nodig voor Paulus en Barnabas. Want op een gegeven moment voelden zij, door het geloof in hun hart en door dat wat zij van de Heilige Geest merkten in hun hart en in hun leven, op een gegeven moment voelden zij, de Heilige Geest geeft ons een bijzondere opdracht. Hoe dat precies geweest is, weten wij niet. Of dat de Heilige Geest een stem liet klinken, of alleen in gedachten. De Heilige Geest zei het op de manier die God kan en die voor Paulus en Barnabas duidelijk was. En de andere mensen hebben het ook gemerkt. Hier spreekt God door zijn Heilige Geest. Het gebed in de gemeente is belangrijk om de Heilige Geest te laten bidden, om de Heilige Geest te laten komen. Wij zeggen natuurlijk wel eens, de Heilige Geest die moet uitgestort worden in ons hart. De Heilige Geest is zo belangrijk, want anders kunnen wij niets doen. Maar bidden wij ook om de Heilige Geest? Is de gemeente opgekomen ook vanavond met het gebed om de Heilige Geest, dat hij het woord van God zal zenden? Want merk je hoe de mensen in Antiochië dat doen? Toen zij merkten dat ze een grote opdracht hebben gekregen, toen hebben ze nog meer tijd genomen om te vasten en te bidden. Dat is wel opmerkelijk en wel belangrijk. Want wat doen wij als wij het druk krijgen? Als wij een grote taak moeten gaan doen, een belangrijke opdracht, dan willen we meestal gelijk aan de gang. Dan zeggen we, er is haast bij geboden, we pakken alles in, we maken alles klaar. Maar hier in Antiochië namen zij eerst de tijd. Toen die drukke, belangrijke opdracht kwam, namen zij eerst nog de tijd om meer te vasten en te bidden. Daar moeten we op letten. Niet gelijk denken, ik heb het nu te druk. Met allerlei voorbereidingen van het een of van het ander, ik heb nu geen tijd om te bidden. Niet denken, ik ga er vast zelf aan beginnen. Die moeilijke opdracht, dat zal misschien niet gemakkelijk gaan, maar ik ga het proberen en ik kijk wel hoe ver ik kom. Niet doen. Niet zonder dat we de Heer om raad vragen. Niet zonder te bidden om zijn Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest. Die zou de boodschap van het woord van God als een licht gaan laten schijnen in de duisternis. Dat wilde ik eerst boven die preek schrijven en toch dacht ik, nee, ik hou dat andere beeld vast. De Heilige Geest die zal gaan komen om te bevrijden door het woord van God en om de banden, de gevangenschap van het ongeloof te breken. De Heilige Geest moest meegaan in hun hart, anders zou het niet lukken. Maar dat andere betekent, als de Heilige Geest dan meegaat in de harten van Paulus en van Barnabas, en als er dan in de gemeente Antiochië mensen achterblijven die biddend om hen heen staan om de Heilige Geest, als God met zijn Heilige Geest dan meegaat met grote kracht, dan zal het ook gelukken. Dan zal het ook gaan, net als na het Pinksterfeest. Was het een moeilijke opdracht voor Paulus? Paulus moest gaan preken. Het eerste in dit gedeelte gaat over het bidden. En dan komt toch ook dat tweede, ja, het preken. Zij verkondigden het woord van God. Was het een moeilijke opdracht voor Paulus? In het begin, als je zo leest, dan zeg je, hey, dat valt nog wel mee. Het ging eigenlijk vanzelf. Paulus en Barnabas, die gaan naar Seleucië, de havenstad. En ze gaan in het schip naar het eiland Cyprus, midden in de Middellandse Zee. Ze gaan naar de plaatsen Salamis en naar Paphos en zo naar de bovenkant van het eiland en ze varen weer terug. Eigenlijk niet zo'n hele moeilijke opdracht, zou je zeggen. Maar als jij ervoor zou staan of als u het zou moeten doen, zou u op andere plaatsen willen gaan wonen om een opdracht voor de Heere God uit te gaan voeren? Zou jij mee willen gaan naar een andere plaats als er een taak van de Heere God wacht voor jezelf of voor je vader of moeder? Nou, soms moet dat toch. En dat kan soms ook moeilijk zijn. Maar ook dan wil de Heere God met zijn Heilige Geest bij ons zijn. En een moeilijke taak, dat preken. Zou jij durven aan alle mensen te vertellen wie de Heere Jezus is? Zou u het durven naar een andere plaats te gaan en te getuigen van de Heere God, wie Hij in uw leven geworden is en wie Hij ook voor anderen in het leven wil zijn? Zou je het durven, als je naar heel belangrijke mensen toe moet, een stadhouder, wij zouden misschien nu zeggen een burgemeester van een stad of een plaats of een streek, of een minister van een koning, in dit geval dan natuurlijk van het Romeinse Rijk. Want dat zijn toch wel voorname mensen. En als je tegen die mensen wat gaat zeggen, dan kan het heel goed uitpakken. Maar het kan ook zijn dat die mensen zeggen, wat kom je daar doen? En die mensen hebben wel macht. Wat zou je tegen zulke mensen moeten zeggen? En dan moet je ook goed weten hoe je je moet gedragen bij die belangrijke mensen. Spannend is het wel, die opdracht die Paulus en Barnabas moeten gaan doen. En daarom zou God de Heilige Geest aan hen meegeven, zodat ze zouden weten wat ze moeten zeggen. Ook hoe ze zich moeten gedragen bij die voorname mensen. Want als dat niet zo zou zijn, dat de Heilige Geest niet meegaat in het preken van het woord, dan zouden ook Paulus en Barnabas misschien wel bang zijn voor de macht van die stadhouder daar op Cyprus in Paphos. dan zouden ze zich misschien wel gebonden, belemmerd voelen door de invloed van die machtige stadhouder. Maar nu laten ze zich niet tegenhouden. Dat is ook de belofte die de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven. Al langere tijd voordat hij die opdracht had gegeven die we net noemden, heeft de Heer Jezus er ook iets bij gezegd. Als je nu voor de stadhouder en de koning geleid wordt, wees dan niet bang wat je moet zeggen. Want ik zal zorgen dat je op de juiste tijd en op de juiste manier weet wat je moet zeggen. Dus Paulus en Barnabas gingen vrijmoedig met de kracht van de Heilige Geest. Was het een moeilijk werk voor Paulus om te gaan preken? Nee, aan de ene kant niet. Want voor Paulus was het een ontzaglijk mooi werk. Eerst viel het ook nog mee, daar op dat eiland, de eerste plaats, daar in Salamis. Daar mochten ze ook preken in de synagoge van de Joden. Wij zouden zeggen in de kerk daar in Salamis. Maar het was nog op een andere manier een mooie opdracht voor Paulus. Een mooie opdracht, want Paulus die kon gaan vertellen wie de Heer Jezus voor hemzelf geweest is. Wat mooi dat Saulus, die nu Paulus genoemd wordt, mag gaan vertellen van de Heere God waartegen hij eerst gestreden heeft. Hij mag gaan vertellen over die grote God van wie hij eerst zulke verkeerde gedachten had. Hij, Saulus, die de christenen heeft vervolgd en als het erop aankomt had hij ze in de gevangenis geworpen, had hij ze misschien wel gedood. Hij, Saulus, mag nu als een Paulus gaan getuigen van het woord van God dat Jezus Christus de zaligmaker is, de enige zaligmaker voor ieder die in hem gelooft. Paulus was gaan geloven dat alleen Jezus je kan bevrijden van de zonden en gedachten waarin je verstrikt zit. Alleen Jezus kan zalig maken. Een nieuw hart en een nieuw leven is er in Paulus gekomen door de Heilige Geest, waardoor hij altijd met de Heere God door Jezus Christus verbonden wil zijn. En nu gaat Paulus van die Jezus prediken, daarin Salamis en in Paphos. Hij gaat nu zelf preken dat deze Jezus is gekomen als de beloofde Messias aan het volk van God, aan de Joden. Hij gaat ook eerlijk vertellen wat Jezus heeft gedaan, dat hij als een kind naar deze aarde wilde komen, naar deze wereld die zo zondig en slecht was en ook is. Hij gaat vertellen dat deze Jezus zichzelf heeft gegeven om aan het kruis genageld te worden, om daar te sterven voor onze zonden. Ja, zelfs dat de Heer Jezus in het graf is gegaan. Wat wij zo angstig en zo eng vinden. Waar wij zo benauwd en bevreesd van zijn. Jezus ging in het graf, zodat wij niet eeuwig in dat graf hoeven te blijven, maar met de Heer Jezus mogen opstaan in een nieuw leven. Wat een mooie boodschap, dat preken van het woord van God. Zullen de mensen luisteren naar die boodschap van God, naar dat woord van God? Zullen de mensen luisteren naar de preken van Paulus? In het eerst lijkt het heel goed te gaan. In het eerst gaat het heel goed. God zorgt zelf door de Heilige Geest dat er mensen komen die naar dat woord van God willen luisteren. Ja, zelfs die belangrijke stadhouder, die burgemeester van Paphos, die Sergius Paulus, een landvoogd, een belangrijke minister-president van de keizer van Rome. Wij zouden zeggen, een burgemeester, hij was een verstandig man. Zo staat het er. Dat is het belangrijkste van die man. Hij was een verstandig man. Hij wilde het woord van God horen. Hoe wonderlijk dat de Heilige Geest zorgt dat zelfs de wijzen door God veranderd worden. Want er staat ergens dat God het voor de wijzen verborgen houdt en dat hij het de eenvoudigen openbaart. En dat is waar. Maar we lezen ook hier in dit gedeelte dat God bij alle mensen door kan breken door zijn Heilige Geest. dat hij deze verstandige man echt verstandig maakt. Echt wijs. Omdat hij het woord van God wil horen, omdat hij daarna verlangt. Wilt u ook naar het woord van God horen? Hebt u ook gebeden om de Heilige Geest, maar hebt u ook het verlangen om dat woord van God te horen, die preken, die dominee Zonneberg zondag aan u mag verkondigen en al die andere dienstknechten? Wil jij ook naar het woord van God horen? Of ben je al zo wijs van jezelf dat je alle dingen zelf van lieverlee wel weet? Ben je al in de opleiding verder gegaan en zeg je van ik heb al heel wat bagage mee, bij me. En dat woord van God heb ik eigenlijk niet meer zo nodig, want dat is al uit de tijd. Of willen wij Gods woord horen? En verlangen wij dat wij er meer van kunnen weten door het geloof? God wil tot ons komen met zijn eigen woord. Alleen het woord van God over de Heer Jezus Christus, dat kan ons zalig maken. Dat kan in ons hart wijsheid geven en vrede en rust. Dat woord van God, daardoor horen wij de boodschap van het vrije evangelie. Dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Was het een makkelijke opdracht voor Paulus? Tot nu toe wel. Een mooie opdracht. Maar als derde punt noemde ik het ongeloof. Ja, het wordt een moeilijke opdracht voor Paulus, want kijk, daar in Paphos is nog een andere man op het toneel. Een andere tovenaar. Hij heette Bar-Jezus, zoon van Jezus of zoon van Jozua. Een Joodse naam, de naam Jezus, Jozua kwam veel meer voor in die tijd. Maar de tovenaar Bar-Jezus deed zijn naam geen eer aan. Want hij wilde, als het erop aankwam, helemaal geen zoon van Jezus zijn. Hij leeft niet zoals die mooie naam aan zou kunnen geven. Elimas is zijn andere naam. Dat betekent wijze, machtige. Ja, die naam die wilde Elimas wel dragen. Zo'n tovenaar wilde hij wel zijn, een wijze, een tovenaar, een machtige. En dan moeten jullie maar denken aan die oude geschiedenis uit Egypte. Dat bij de farao ook daar tovenaars waren. En bij de koning van Babel. En die tovenaars die probeerden altijd die koningen in hun straatje te krijgen. Die tovenaars en die wijzen die probeerden altijd de macht uit te oefenen over een koning of in dit geval een stadhouder. Ja, met allerlei duistere, donkere praktijken probeerde hij de mensen van Paphos in zijn macht te krijgen. Met demonische, boze geesten probeerde hij de geesten van de mensen te bewerken. Verkeerde, zondige dingen van die God niet wil, daar was die tovenaar volop mee bezig. En hij probeerde ook om de mensen daarin mee te krijgen. Elimas hield de mensen gevangen in het ongeloof en in het bijgeloof. Wat gebeurt daar eigenlijk als we er goed over nadenken? De kracht van Paulus, de kracht van de Heilige Geest was daar aan het werk. Maar daartegenin komt de macht van de boze. De kracht, de macht van die Elimas van de duivel. Zal de kracht van de Heilige Geest het winnen? Of de duivel? Of zal de duivel door het ongeloof de mensen gevangen houden? Elimas, die tovenaar, die probeert stadhouder Sergius Paulus met allerlei leugens over de Heere God van de Heere God af te houden. Hij deed dat in die tijd met toverspreuken. Wij zouden in onze tijd zeggen, die man, die Elimas, die was bezig met occultisme. Elimas die riep de naam van de afgoden van het eiland van Cyprus aan. Elimas die deed misschien ook wel aan kijken naar de sterren en de maan. Met kaarten waarop dan aan de hand van de sterrenbeelden de toekomst was af te lezen. Hij zei misschien wel tegen stadhouder Sergius Paulus, luister niet naar die Paulus, maar luister naar mij En kom met mij mee, dan kijken we in de nacht naar de sterren en de maan. En dan leggen wij die kaarten en dan lezen wij daar de toekomst vanaf. En dan weten wij wel wat voor u gunstige tijd is en wat voor u een tijd is dat u voorzichtig moet zijn. Ik kan u wel de toekomst en het geluk voorspellen. In die tijd ging dat met de tovenarij waarschijnlijk op zo'n manier. Maar zou de duivel dat nu nog proberen? Dat ongeloof, die twijfel in de mensenharten te strooien. Zou de duivel jullie en u en mij nou nog gevangen houden? Ja, de duivel wil ons ook nu nog afleiden van de Heere God. En dat doet de duivel bijvoorbeeld door ons te laten kijken, ja misschien nog wel naar die sterrenbeelden. En dat doet de duivel misschien nu nog door occultisme. Dat hoor ik wel eens, dat op allerlei scholen waar we het niet zouden verwachten, ook glaasje draaien en al die andere occulte dingen gedaan worden. Maar de duivel doet het misschien nu ook wel op die moderne media. Dat je op je telefoon, op je mobiel of op je laptop, alsmaar kijk naar die games en naar die spelletjes met die duistere figuren. Beestfiguren, maar ook mensfiguren. Ik hoorde onlangs, misschien dom van mij, maar dat die zombies, die wij zo noemen, dat zijn mensfiguren die eigenlijk uit de dood zijn opgestaan, die een nieuw leven zijn begonnen, die alles kunnen wat eigenlijk onzinnig en bizar is. Daar laat de duivel ons naar kijken en mee bezig zijn. En dan brengt hij in onze gedachten alsof zij ons de toekomst kunnen voorspellen dat wij in zo'n wereld meegenomen worden. Dat we in onze gedachten aan dingen gaan denken dat het mogelijk is door die figuren wat helemaal geen werkelijkheid is. Wat helemaal geen toekomst is, maar gewoon verlorenheid en duisternis. Ja, ook in onze tijd probeert de duivel mensen gevangen te houden in ongeloof en in occulte dingen, in verslavingen. Op vele andere manieren merk je soms dat de duivel probeert om de mensen van God en van het gebed af te houden. En als je nou die Elimas in dit gedeelte vanavond bezig zie tegenover Paulus. Als je nou in gedachten voorstelt dat Paulus daar staat te preken in dat stadhouderlijke huis van Sergius Paulus en aan de andere kant staat Elimas. Dan zeg je toch wat gemeen van Elimas. Dat hij zo probeert tegen het woord van Paulus in te gaan. Maar denk eens na. In ons leven, als nou de duivel zo bezig is om ons, om u en jou en mij van de Heere God af te houden, dan zeg je toch ook wat gemeen, hè? Nu, dan moet je niet langer luisteren naar die stemmen van de boze macht, van de duivel en van de zonden. Net zoals Sergius Paulus niet langer moest luisteren naar die stem van Elimas. Wint de duivel of de Heilige Geest? Kijk eens wat Paulus doet. Het gaat op het geloof aan, maar dan moet hij het ongeloof uit de weg ruimen. Kijk eens wat Paulus doet, hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Zo staat het er. Zie je dat bidden helpt? Dat ze aan het begin van hun reis gebeden hebben om de Heilige Geest, om de kracht van de Heilige Geest. En dat die gemeente waarschijnlijk is blijven bidden voor hun zendingswerkers. En Paulus wordt vervuld van de Heilige Geest. En dan spreekt Paulus met kracht om dat ongeloof uit de weg te ruimen. Hij kijkt die Elimas streng aan, toornig. Niet met een boosaardige toorn, maar met een heilige toorn, omdat God heilig is. En dan zegt hij tegen Elimas, jij duivelskind. Kort en goed komt het erop neer dat Paulus zegt tegen die man, bekeert u en geloof het evangelie. Jij moet ophouden om het woord van God met leugens te verdraaien. En er gebeurt nog iets ergs. Die boze tovenaar, die krijgt op dat moment een erge straf. Ja, God straft ook de zonden, dat moeten we niet vergeten. Door de kracht van de Heilige Geest die overwint, zal de vijand van God teniet gedaan worden. Paulus zegt het tegen Elimas, omdat je tegen God gezondigd hebt, zal je voor een tijd in ieder geval het zonlicht niet zien. Zal je blind worden, zal je leven in die duisternis waarin je de mensen eigenlijk gevangen hebt gehouden. Let op, dat betekent zeker niet dat blindheid altijd zomaar een straf van God is. Daar spreekt de Heer Jezus wel anders over. Niet deze, niet zijn vader hebben gezondigd, maar dat is om een wonder van God. Dat komt voor. Maar hier lezen wij duidelijk dat God de zonde straft. En als wij doorgaan met ongeloof en boosheid tegen God en zijn woord, dan kan God dat straffen, zoals hij hier ook bij Elimas doet. Is dat het einde van het verhaal van die Bijbelse geschiedenis? Er is gebeden en het woord is gepreekt. Is er alleen maar ongeloof? Nee, de geest overwint. Er is ook geloof. Dat laatste komt hier in dat laatste vers toch nog sterk naar voren. Kijk eens wat er gebeurt, niet alleen met Elimas, maar kijk eens wat er gebeurt met Sergius, die stadhouder. Je moet niet naar die negatieve Elimas blijven kijken, naar die tovenaar en die naarheid die hem overkomt. Paulus spreekt en preekt met kracht van de Heilige Geest en die overwint en die brengt het hart van Sergius Paulus, de stadhouder, tot het geloof. De boze macht, het ongeloof, de zonde, die wordt vernietigd en Sergius Paulus wordt bevrijd. Bevrijd door het geloof. Hoe kan dat? Hoe gebeurt dat? Sergius Paulus die ziet de macht van God. Sergius Paulus die bedenkt, die ziet dat gebeuren en die zegt bij zichzelf, hoe kan iemand door een woord met kracht van de Heilige Geest van God zomaar blind worden? Die Paulus die moet wel echt een woord van de levende God hebben, die macht heeft over hemel en over aarde, over al de mensen. Als de stadhouder ziet wat er gebeurt, dan staat er en hij geloofde in God. Maar dat niet alleen, Sergius Paulus die is ook verwonderd over de leer van de Heer. Sergius Paulus die is ook verwonderd over die preek van Paulus. Sergius Paulus, de stadhouder, was een verstandig man, zo stond er. Hè? Hij had Paulus laten komen om het woord van God te horen. Maar Sergius Paulus is een verstandig man. Hij is door de Heilige Geest, door het licht van de Heilige Geest, is hij na gaan denken over dat woord van Paulus, dat woord van God. Als Paulus heeft gepreekt over de Heer Jezus, die aan het kruis is gestorven voor de zonden van de gehele wereld, dan besluit Sergius Paulus, dan ga ik mijn zonden ook belijden voor de Heere God. Laat God dan ook mijn zonden vergeven. Laat ik dan ook geloven in het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden, dat mij wast, dat mij schoonmaakt. Want Jezus kan door de kracht van de Heilige Geest die verkeerde dingen in mij breken, want dat kon hij ook bij Elimas. Dat hij de boze weg kon sturen, dat de boze moest wijken. En zo kan de Heere God, waar Paulus over preekt, ook in mijn leven die benauwdheid, die banden, die gevangenschap in dat bijgeloof van die Elimas, kan hij ook in mij verbreken. Sergius Paulus die voelt het. Als ik geloof in dat woord van God, dan ben ik vrij. Dan ben ik niet alleen een verstandig man, een verstandige stadhouder, maar dan ben ik ook bevrijd van die invloed van die tovenaar van Elimas, die als het erop aankomt misschien wel mijn ondergang op het oog heeft. Want zo liefdadig ging dat er in die Romeinse wereld niet aan toe. Als ik geloof in het woord van God, Dan ben ik niet alleen verstandig, maar dan voel ik me vrij, vrijmoedig. Dat gebeurt door de prediking van Paulus. En nu is de vraag wat u en wat jij wil doen. Als het nou voor Sergius Paulus kan, een stadhouder die omringd was door de gevangen, door de macht, door de banden van die tovenaar. Als nou Sergius Paulus tot het geloof komt en bevrijd wordt, dat de Heilige Geest overwint. Zou het dan voor jou ook niet kunnen als je voelt, ik zit eigenlijk ook wel zo gemakkelijk verstrikt in dat occultisme of in andere verslavingen of wat het dan ook is. Of als u misschien zegt, ik zit eigenlijk ook vol van twijfel of het wel waar is wat er in de Bijbel staat. Ik kan het eigenlijk ook niet geloven, want er zijn zoveel mensen om mij heen die het tegendeel beweren. Zou het dan voor u ook niet kunnen en voor jou, dat je gelooft in het woord van God en dat je zegt, ja Heere, dat is het woord van God, dat is het evangelie, dat is de bevrijding voor mijn ziel. Dat is de zekerheid van het geloof, zodat de twijfel in mijn hart weggenomen wordt. Die Sergius Paulus, die zag een wonder gebeuren. Al was het een ernstig wonder, een ernstig teken. Zal u en jij erop letten wat voor tekenen en wonderen God in jouw leven doet? Misschien laat God wel in het leven dingen gebeuren die niet aangenaam zijn. Die het leven doen schokken. En toch kan het een teken van God zijn waarmee hij u roept. Toch kan het iets zijn in jouw leven waar je misschien ondersteboven van bent en waarmee God toch je wil aanwijzen, er is iets belangrijkers in je leven. En als je dan gaat geloven in de Heere God, als je dan gaat geloven dat de Heer Jezus ook jou een nieuw hart kan geven, je leven kan vernieuwen, je zonden, je verkeerde dingen kan vergeven. Als je dan gaat geloven dat de Heere God jou lief heeft, dat hij zijn liefde in jouw hart wil geven, dan raak je vrij. Dan komt er blijdschap in je hart. Dan word je rustig in je hart. En dan zeg je, zo wil ik gaan leven. Ik wil met de Heer Jezus gaan leven. Ik wil doen wat God wil, wat hij zegt in zijn woord. Dan ben je blij dat de zonde en de duivel niet alle macht heeft. Die heeft wel veel macht. Maar die macht wordt gebroken door het woord van God. En door de kracht van de Heilige Geest. Dan ga je geloven dat de Heer Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat hij al de zonden kan verbreken. En als hij dan soms toch weer verkeerd doet. Als hij dan soms toch weer in die banden van de boze dreigt te komen, gevangen dreigt te raken. Dan weer roepen om dat woord van God. Dan weer bidden of dat de Heilige Geest wil komen en of dat iemand wil komen met dat woord van God, waardoor je toch weer mag gaan geloven. Als je dat mag gaan geloven, dat de Heer Jezus is gekomen met zijn woord van het evangelie, zijn woord van liefde en genade, dan wil je net als Sergius Paulus voortaan niet meer gevangen zitten onder zo'n boze man, zo'n tovenaar Elimas. Maar dan wil je voortaan leven in vrijheid, met blijdschap, met dankbaarheid in het hart. Dan wil je luisteren naar het woord van God. En dan wil je wandelen in het licht van God door zijn Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen. Uit Psalm 143, vers 10 en vers 11. Leer mij, o God, van zaligheden, want uw goede geest, die leidt mij op de rechte pad. Die leidt mijn stappen, mijn schreden. Laat uw gunst mij niet begeven, dat mijn ziel van benauwdheid is ontheven, bevrijd zal zijn. Dat het bevrijd wordt door uw gerechtigheid, door het goede van u, door uw macht. 143 vers 10 en vers 11. Gemeente, laten we de Heere God danken en voorbeden doen. Heere, almachtig en barmhartig God in de hemel, zo heilig en machtig bent u, maar ook zo goed voor ieder die in u gelooft, die gaat roepen en verlangen om het woord van God. Wij hebben deze avond ook weer mogen horen om de kracht van uw Heilige Geest die overwint. Wat zijn wij vaak bang voor de macht van de boze. En tegelijkertijd, wat zijn wij vaak een gewillige prooi van de duivel. Wat luisteren wij vaak gemakkelijk naar hem. Wij bidden, Heer, of dat u dat in ons leven wil veranderen. Dat wij vanavond ook bidden voor allen die zo verslaafd zijn, zo gemakkelijk ten prooi vallen aan de macht van het occultisme of aan andere vormen van verslavingen. Heren, wij bidden of dat u wil bevrijden door de kracht van uw woord. We hebben het gezongen dat dat zo nodig is. Voordat wij voor u komen als het te laat is, dan bidden wij of dat u ons niet wil straffen naar onze zonden, maar dat u ons wil bevrijden door de kracht van het evangelie. Dat u onze zonden wil vergeven door uw bloed. Wij bidden of dat u ons in de vrijheid van uw Heilige Geest wil stellen. Dat we mogen leven blijmoedig en vrijmoedig. We bidden of dat u ons ook vrijmoedigheid geeft om ook anderen te vertellen over u, de Heere God. Over u, de Heere Jezus, die ons zalig maakt. Over u, de Heilige Geest, die ons hart vervult met uw genade en uw liefde. We bidden of dat u ons wilt helpen in het dagelijks leven. Als er voor onze kinderen en jongeren in deze tijd zo ontzaglijk veel op en af komt, dat ze misschien nog wel meer en gemakkelijker in de wereld staan en met de wereld te maken hebben dan wij ouderen. En toch, Heren, het doortrekt ons allemaal. En wij hebben nodig dat wij bidden om uw Heilige Geest. Als wij dan naar onze huizen gaan, Heren, en als wij druk zijn met de dingen van alle dag, als we een belangrijke of een grote taak op onze schouders hebben rusten, wilt u dan toch geven dat wij tijd hebben en tijd vrijmaken om te bidden om uw Heilige Geest. En zo de dingen mogen doen in ons leven. Of dat nou is naar school of op ons werk of thuis of op een andere plaats. Dat wij bij alles wat wij doen zullen vragen, Heere God, wat wilt gij dat ik doen zal? We bidden of dat u met ons wil gaan, ook in het verdere van deze zondagavond. Geef ons uw zegen, Heere. Maak ons vol van de Heilige Geest. Geef ons liefde en blijdschap in het hart. En als er zorgen in het leven zijn, Heere, wilt u dan ziekte en zorg verlichten? Wilt u de kracht geven om het te dragen? En als het mogelijk is, Heere, wilt u het van ons wegnemen en weer gezondheid en kracht geven in het leven? We bidden voor ons land en volk. Of dat u dat ook wil leiden en wil sturen door uw raad. We zijn een land wat een regering nodig heeft en waar we niet uitkomen. Heere, mogen we vragen of dat u leiding wil geven en wijsheid wil geven aan de koning en de koningin en allen die met hem mee moeten regeren. We bidden voor de kerk, Heere, of dat u daar ook in wil sturen en wil leiden, dat we mogen bezig zijn met de tijd waarin de kerk staat en leeft, maar dat we ook mogen bidden dat de kerk een helder geluid van het evangelie mag voortbrengen. Dat het woord van God gepreekt mag worden door alle kerken heen. En dat zodoende de mensen tot bekering en tot geloof mogen komen. We bidden of dat u het pastorale werk in de gemeente ook wil zegenen. Als er zorgen en moeite en pijn en verdriet is. Heere, wil dan geven dat het medeleven door de liefde van uw Heere Jezus Christus ook in de gemeente mag leven. Heere God, we vragen u al deze dingen. Niet omdat wij dat verdiend hebben, Maar wij bidden het in Jezus' naam, uit genade. Amen. Twee wegen, geloof of ongeloof. In Psalm 69, vers 12 zingen wij dat dan ook. God zal de ongelovigen met zijn zonden wegdoen, hoe erg dat ook is. Maar de ellendige, de zwakke, die op God betrouwt en die tot Gods heil komt, die zal toch met een dankbaar hart mogen zingen. We gaan zingen Psalm 69, vers 12, nadat u eerst de gaven mag geven voor de collecten, de diaconie, de kerkrentmeesters en voor het jeugdwerk. En vergeet ook de zendingbussen bij de uitgang niet voor de vakantiebijbelweek. Allemaal van harte bij u aanbevolen. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen die wij in zijn naam u mee mogen geven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.